Ik zou wel eens willen weten. Met Richard Groeneboom.
Goedenavond en van harte welkom bij Ik zou wel eens willen weten. De pastorale vragenrubriek op zondagavond. Bij mij aan tafel zitten dominee Ruud van Kamp uit Rotterdam en de evangelist Aad van der Zanden uit Renkum. Geloof en gevoel, hoe verhouden die zich tot elkaar? Daar krijgen we best wel regelmatig vragen over op de redactie. Dus reden genoeg om het er vanavond weer eens over te hebben, naar aanleiding van de vraag die we op de redactie binnenkregen van een jonge vrouw die ons het volgende schreef. Ik ben een jonge vrouw van 35 jaar met een reformatorische achtergrond. Ook ben ik nog lid van een van de reformatorische kerken, maar regelmatig kom ik ook in andere gemeenten en in contact met christenen waarbij de gevoelsbeleving van het geloof meer centraal staat dan dat ik zelf gewend ben. Wanneer ik met bovenstaande christenen in aanraking kom, merk ik dat ik snel geneigd ben om me wat meer terug te trekken. Aan de ene kant ben ik wat jaloers op hun vrijmoedigheid van spreken, en aan de andere kant merk ik dat ik geneigd ben om aan mijn eigen geloofsbeleving te gaan twijfelen, wat meer een soort van schuldgevoel geeft. Met mijn verstand kan ik het geloof nog wel beredeneren, maar het lijkt of het mijn persoonlijke relatie met God in de weg staat, doordat ik ten diepste geneigd ben om te denken dat zij geloviger zijn dan ik, doordat ze het beter kunnen uiten naar anderen. Mijn vraag is nu of dit een probleem is dat met mijn persoonlijkheid en achtergrond te maken heeft, of heeft dat met mijn staan in het geloof te maken? Want twijfelen, dat is toch ook zonde voor God? En hoe zou ik hier beter mee om kunnen gaan? Ja, Ruud, wat valt jou het meeste als eerste op als je deze brief op je in laat werken?
Ja, ik zie eigenlijk twee tegenstellingen in deze brief van deze mevrouw. Allereerst zie ik een verschil tussen verstand en gevoel. Ze spreekt over mensen uit andere gemeenten die andere gevoelsbeleving hebben. Terwijl zij geneigd is om meer op het verstandelijke te zitten. Ik denk. En ik zie ook een tweede tegenstelling. Dat is tussen haar en de medegelovigen. Degene die van een andere kerk is. De medebroeder en zuster. En om het op het eerste in te gaan. Ik denk als je het spreekt over verstand en gevoel, dat je ook moet zeggen, wat zit daar nou achter? Je hebt niet alleen verstand, rationele argumenten of gevoelssentimenten, maar daarachter zit ons hart. En geloof heeft te maken niet alleen met verstand en gevoel, maar ook met ons hart. En ik zou die mevrouw ook willen zeggen van verstand en gevoel, dat kunnen hinderpalen zijn. En het kunnen ook toegangspoorten zijn. Ons verstand kan in de weg staan doordat we eerst alles willen begrijpen voordat we tot geloofsovergave komen. En het gevoel kan ook in de weg zitten. Doordat wij eerst willen ondervinden voordat we tot geloofsovergave komen. Thomas, ik moet eerst zien, ik moet eerst voelen. Terwijl het hart, dat zit daarachter. Dat is het diepste kern eigenlijk. Daaruit zijn de uitgangen van het leven. Het kunnen ook toegangspoorten zijn. Ik geloof dat God ons een bekering geeft naar ons karakter, naar onze aard. En de een is meer een verstandsmens, de ander meer een gevoelsmens. En als God het heilig, als de Heilige Geest het ook openen wil, dan kan ook via het verstand of via het gevoel, kan de Heer ons hart bereiken.
Ja, maar je zegt meer gericht op het hart.
Ja.
Ja? Kun je dat toelichten?
Nou, ons hart is eigenlijk, kijk, al zou er geen gevoel zijn, dan kan er toch geloof zijn. En ook al begrijp ik God niet, dan kan ik toch met mijn hart de Heere vertrouwen. Het is het geloof heeft te maken ten diepste met ons hart. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. En van daaruit wordt mijn verstand en mijn gevoel gecoördineerd. En dat is eigenlijk de motor van het mens zijn.
Ja. Maar zeg je dan niet dat je hart zich vooral uit in je wil?
Ja, dat komt eruit voort, zeg maar. Hè? Dat komt eruit voor. Maar ja, ik zie het zelf zo dat je hart als het ware is als een antenne. De structuur van de mens is hetzelfde. Hè? We hebben een hart en we hebben een ziel en we hebben verstand en we hebben een wil. Alleen, wat is de richting van het hart? En ik denk dat het door de zonde valt dat die richting van God af is. En dat bij bekering de richting, de antenne van ons hart en van onze wil en van ons gevoel en van onze genegenheid en van ons verstand op God weer gericht wordt.
Want ik denk dat je kunt zeggen dat je met je hart kies je. Je maakt een keuze voor de Heer Jezus. Dat kan je ook wel met je verstand doen, maar dat werkt niet. Dat kan je ook met je gevoel doen. Maar als je met je hart een keuze maakt, dan is dat een uiting van je wil. Zo probeer ik het tenminste altijd uit te leggen. Maar
dat gaat dan niet buiten het gevoel om?
Nou kijk, ik geloof inderdaad, ik ben het van harte met Ruud eens, dat inderdaad je gevoel en je verstand een groot gevaar kunnen zijn. Tussen haakjes, dat leeft niet alleen in reformatorische kerken, maar ook in evangelische kerken. Want er is soms een heel groot gevaar als het gaat om gevoel, om gevoelsbeleving, gevoelservaringen. En waar dan een heleboel aan wordt opgehangen. En als iemand zegt, nou ik voel het, dan zeggen ze ook vaak, nu weet ik het. En dan denk ik, wat triest. Want het betekent dus, als je het niet voelt, dan weet je het ook niet. En dan kom je in onzekerheid. Terwijl geloof iets is wat tot uitdrukking moet komen met je hart. En ik ben het volkomen met je eens dat je zegt van, ik kan dingen niet begrijpen, ik kan dingen niet voelen, maar ik weet het wel met mijn hart. En dat is een uiting van geloof. Om een voorbeeld te noemen, als iemand aan mij zou vragen van, weet je door genade een kind van God te zijn? Dan zeg ik volmondig ja. Als iemand dan zegt van, weet je dat dan op grond van gevoel? Dan zeg ik nee, want ik voel het vaak niet. Weet je dat op grond van je verstand? Nee, want ik snap er niks van dat ik een kind van God mag zijn. Op grond waarvan weet je het dan? Dan zeg ik, ik weet het omdat God het zegt in zijn woord. En dat geloof ik.
Ja,
want ik geloof God, dus het fundament van mijn behoudenis ligt in het woord. En dat geloof ik.
Ja.
Dat voel ik niet en dat begrijp ik niet.
Maar moet je dan het feit dat je dat ook vaak niet voelt dan meer accepteren, hè, in het geval van deze vrouw?
Ja, meer, je moet het meer accepteren dat het waar is wat God zegt. En nu keer ik het om. Als ik accepteer dat het waar is wat Gods woord zegt, dan kan ik het met mijn verstand begrijpen. En dan ga ik het ook voelen. Want dan voel ik vrede, dan voel ik dankbaarheid, dan voel ik de vergeving die in het woord tot me komt. Dat is een uiting. Dus ik zeg altijd, gevoel en verstand is niet een voorwaarde, maar is een gevolg. En dat gevolg komt na het geloof.
Ik heb eens een keer een mooi voorbeeld gelezen in een van de catechisatieboekjes die ik gebruik. En dat vind ik verhelderend. Je hebt een muur, een hoge muur, en daar lopen drie personen op. En de voorste persoon, die heet meneer Belofte, of meneer Woord van God. En daar pal achter, daar loopt meneer Geloof. En die haakt dus aan bij de belofte, bij het woord van God. En achter meneer Geloof, daar loopt de derde persoon op de muur. En dat is meneer Gevoel.
Ja.
En zolang Geloof blijft kijken op de eerste, op meneer Belofte, en zijn ogen gericht houdt op de belofte van God, dan gaat het goed. Maar als Geloof zich gaat afvragen van, heb ik nou eigenlijk wel gevoel? En waar is ervaring? Hij kijkt achterom. Ja. Dan gaat hij zwabberen en dan, dan valt hij van de muur af en dan, dan gaat het mis.
Ja.
Dus het geloof is gericht op wat de Heer zegt in zijn woord. Het is niet pas waar als ik het ervaar, maar het is waar omdat God het zegt.
Absoluut.
En daar komt het gevoel achteraan en daar komt het gevoel uiteindelijk ook in mee. En als het gevoel er niet in meekomt, blijft het woord toch waar.
Ja.
Ja. Nou kijk, ik heb wel eens het voorbeeld gebruikt als Paulus zegt van, ik weet dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God liefhebben. Als je aan Paulus de vraag zou stellen, hoe weet je dat? Weet je dat vanuit je gevoel? Ik denk dat hij kan zeggen, nou, wat ik wel voelde was toen ik geslagen werd en toen ik in de gevangenis terechtkwam. Dat voelde ik wel. Als je zegt, Paulus, begrijp je dat God alle dingen doet medewerken ten goede? Dan zal hij zeggen, nee, ik snap er niks van. Want God heeft me gebruikt als een prediker van het evangelie. En ik zit constant in de gevangenis. En dan moet je zeggen, Paulus, dus je weet het niet met je gevoel. Je weet het niet met je verstand. Hoe weet je het dan? Hij zegt, omdat God het zegt.
Ja. Nou zegt deze vrouw in deze brief, ik heb nog wel de neiging om wat terug te trekken als ik met christenen in aanraking kom die wel makkelijk over hun geloof en hun gevoel daarbij spreken. Wat moet ze hiermee? Moet ze proberen dit te overwinnen? Of hoe
nou kijk, ze gebruikt zelfs het woord jaloers op die mensen. Nou kijk, ik denk dat ze best jaloers mag zijn op die mensen als het daar in een goede verhouding staat. Dus niet alleen maar van het gevoel, de ervaringsleer. Maar als daar gevoelens zijn voortkomen uit het geloof van iemand, dan wekt dat ook jaloersheid bij anderen. Nou, dat betekent, hoe moet zij er dan mee omgaan? Zij moet, zoals Ruud het net zo goed uitlegde, zij moet gaan staan op de belofte van de Heere God. En dan komen al die gevoelens ook in haar leven. Want die zijn de gevolgen van het geloof.
Ja, dat is, om daar even op in te gaan, Aad. Dat is mijn tweede tegenstelling die ik zag in haar brief. Zij en de medegelovigen. Ze vraagt op een gegeven moment ook van, heeft dat ook met mijn staan in het geloof te maken? Ik denk dat het een groeipijn kan zijn voor pas bekeerde mensen. Dat je toch te veel dreigt te zien op anderen. Het is heel goed om elkaar te ontmoeten, om elkaar te bemoedigen. Maar het is ook een les in het geloofsleven, denk ik, om elkaar te leren aanvaarden. Ook in verschil van geloofsbeleving. Ja. Pas geleden las ik Hebreeën. En er staat zo mooi in Hebreeën 12 dat wij moeten aanmerken de Heer Jezus. En dat wil zeggen, afzien van alle andere mensen, van mezelf en ook van moeilijke omstandigheden en aanhoudend en aandachtig letten op de meester. En je hebt de neiging om net als Petrus te vragen over Johannes, Heren, wat zal er dan met deze? Dus hij keek naar andere mensen. En dan zegt de Heren, volg jij mij? Wat gaat het aan hoe het met een ander is? Als je te veel met anderen je vergelijkt, je gaat te veel letten op wat een ander wel heeft en wat jij toevallig nou niet ontvangen hebt of meegemaakt hebt. Dan dreig je eigenlijk je eigen gaven en talenten die God jou gegeven heeft over het hoofd te zien. En dan ga je toch zwabberen of dan ga je wankelen.
En het heeft natuurlijk ook wel, denk ik, te maken met hoe je op dat moment zelf in het geloof staat. Hè? Hoe dicht leef je bij God?
Ja. Nou kijk, ze stelt dus een aantal dingen in de inleiding en dan stelt ze een vraag. En mijn vraag is of dit nu het probleem is van mijn persoonlijkheid en achtergrond, of heeft het nou te maken met mijn staan in geloof? Nou, als ze schrijft over persoonlijkheid en achtergrond, dan denk ik van, het zit wel goed met jou. En waarom zeg ik dat? Omdat ze even daarvoor spreekt over haar persoonlijke relatie met de Heer Jezus. En als iemand kan zeggen, ik heb een persoonlijke relatie met de Heer Jezus, dan zeg ik van, dan zit het wel goed met je. Alleen daarin moet je groeien en daarin moeten dingen zich gaan ontwikkelen. Waarvan ik zeg van, ja, misschien ben jij iemand die meer de dingen heeft gezien vanuit het verstand, minder vanuit het gevoel. Dat evenwicht komt in de groei van haar geestelijke leven.
luistert naar Ik zou wel eens willen weten en we praten over de brief van een jonge vrouw die zegt nog wel eens jaloers te zijn op mensen die nogal makkelijk over hun geloof praten. En ze hebben ook geen moeite om daarbij hun gevoel te laten spreken. Ze twijfelt daardoor nog wel eens aan haar eigen geloof. Ja, het tweede deel van de brief vraagt deze vrouw, is het een probleem van mijn persoonlijkheid en achtergrond? Aaltje zei net al van, nou ik denk volgens mij zit het wel goed met deze jonge vrouw. Ruud, in hoeverre kan dat een rol spelen, hoe je in deze dingen staat, je achtergrond?
Nou ik denk dat het ook te maken heeft inderdaad met ook met karakter. Als je kijkt bij de discipelen van de Heer Jezus, hè, de een die was zwaarmoedig, Thomas. De ander was zachtmoedig, Johannes. Je hebt evenwichtige karakters. In het Oude Testament wordt er gesproken over Heman bijvoorbeeld. De dichter van Psalm 88. En dat is een hele trieste psalm. Waarin er staat, waarin hij bijvoorbeeld zegt van, ik ben twijfelmoedig. Terwijl zijn broer, dat is Ethan, dat is de dichter van Psalm 89. En die slaat als het ware de schouders om zijn hand om de schouders van zijn broer. En die zegt, kom laten we nou samen even zingen van Gods goede tieren heen. Hè? Dus hij bemoedigt zijn broer, die een beetje mismoedig is, om samen van God te mogen spreken en zingen. En ik denk dat juist mensen die wat twijfelachtig zijn, of geneigd zijn de zwaarmoedige kant op te gaan, dat het goed is om de gemeente op te zoeken, om met broeders en zusters contact te hebben, zodat je elkaar ook kan bemoedigen en op kan beuren. Dus ik denk dat het te maken heeft met karakter. Het kan ook te maken hebben met hoe je gebakend bent, geestelijk. Hm. Hoe je christelijk bent opgevoed, onder welke prediking je gezeten hebt. Een eenzijdige prediking geeft ook een bepaalde schaduwkant aan je persoonlijk geestelijk leven. Dus dat zijn dingen die... En ik denk ook uiteindelijk dat de grondoorzaak van twijfel, dat is toch altijd de eerste vraag die gesteld is in de Bijbel, is de vraag van de duivel. Is het ook dat God gezegd heeft? Dus dat twijfel ook kan ingegeven zijn door een pijl van de boze. Dus verschillende oorzaken. De genezing is denk ik, zoals er in het Nieuwe Testament ook staat, zelfs Johannes twijfelt op een gegeven moment. En hij ging ermee naar God toe. Hij ging ermee naar de Heere God toe. Heere, ik geloof, kom mijn ongelovigheid te helpen. En dat is de beste plek om dat te doen. Ook samen met anderen te doen. Er is een mooi lied uit Johannes de Heer. Moet ik soms met twijfel strijden? Jezus, geef mij kracht.
Ja, ik vind het zelf altijd, dat spreekt mij tenminste altijd heel erg aan. Twijfel, dat is iets wat je bijna bij elk mens wel terugvindt. En je vindt het ook zeker, je noemde dat al bij de discipelen terug. Als de Heer Jezus de 11 discipelen de opdracht geeft dat ze naar Galilea moeten, en in Matthäus 28, dan komen die discipelen daar en dan hebben ze een ontmoeting met de Heer Jezus. En dan staat er dat ze hem zagen, en staat er en sommigen aanbaden en anderen twijfelden. En dan veroordeelt de Heer Jezus die twijfel niet. Maar dan staat er letterlijk, en hij trad dichterbij, en hij sprak tot hen, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En ik zeg heel vaak tegen mensen die twijfelen, joh, vraag nu eens aan de Heer Jezus, wilt u een beetje dichterbij komen? Hmm. En hij komt dichterbij, en hij neemt als het ware die twijfel weg, door te zeggen, mij is gegeven alle macht. En als er twijfel is in mijn leven, om wat voor dingen ook, omdat ik er niet uitkom, er geen zekerheid over heb, dan bid ik dat ook vaak. Zeg, Heer, ik weet het niet. Is het nou van u, is het nou niet van u? Wilt u een beetje dichterbij komen, zodat ik weet dat u het bent? En op dat moment verdwijnt de twijfel.
Toch moet je toch wel zeggen dat twijfel op zich zondig is. Hè? Want er staat toch, wie twijfelt is een waarde zeegelijk ergens in de Bijbel.
Jawel, maar ik denk dat we de andere kant moeten accentueren door te zeggen van er is twijfel. Alleen de Heer Jezus is degene die die twijfel wil wegnemen. Ja. Dus hij veroordeelt het niet, maar hij komt erin doordat die twijfel dan verdwijnt. Ja. En dat vind ik de positieve kant.
Ja, want zij zegt inderdaad, twijfel is toch zonde?
Ja, ja. Ja, ik heb er ooit eens een lezing over gehouden in eigen kring. En daar heb ik de vraag gesteld van, is twijfel nou gezond of is het zonde? Nou, gezond is het niet in het geestelijk leven. Maar zonde is ook wel weer een zwaar woord.
Ja, ik
zie het meer als een soort zielenziekte. Hè? Als een virus, het virus van de twijfel. Hè? Het beste medicijn tegen het virus van de twijfel, dat is uiteindelijk het bloed van Christus. En ik denk ook dat sacramenten ingesteld zijn om onze zwakheid en twijfel, om die weg te nemen. Hè? Om ook versterkt te worden in het geloof. En ook het samen bidden. Het gemeentelijke samenkomst. Thomas, het virus van de twijfel kon bij Thomas voortwoekeren omdat hij zich terugtrok. En omdat hij niet was bij de medediscipelen op die zondag. En daarom een lied, een gebed, een samenkomst. Waar de Heer zich wil openbaren. En waar die wil komen. Waar die ons wil ontmoeten. He, dat zijn eigenlijk de beste.
Ja, ik denk ook dat je twijfel in de Bijbel kunt uitleggen als echte zonde. Terwijl je twijfel ook kan uitleggen gewoon in de betekenis van onzekerheid.
Ja.
Dat mensen onzeker zijn over dingen. En ik vind dat het hier veel meer gaat over onzekerheid. Dan van, ja, ik twijfel daaraan of God wel bestaat. Ik zeg het nou een beetje zwart-wit. Dat is een zonde. Maar in een onzekere situatie, en dat vind ik dan ook terug bij die 11 discipelen in Matteüs 28, is die het nou wel of is die het nou niet? He, want het gaat om de opgestane Heer die verschijnt. En dan zeg ik, er is een twijfel die uit zich in onzekerheid. En dan komt de Heer Jezus niet met een veroordeling. Hij zegt niet, je zondigt omdat je twijfelt. Hij treedt juist toe. En hij zegt, zie maar dat ik het ben.
Ja. Je ziet dat bijvoorbeeld ook in Jacobus. Hè? Wie twijfelt is een baar der zee. En als ik daarover doordenk, dan vergelijk ik het wel eens met een scheepje. Hè? Een levensscheepje. Je anker, als het anker in het schip is, ja, dat is niet goed. Maar als het buiten het schip geworpen wordt op de rotsgrond, Christus en zijn volbracht werk, dan lig je vast. Maar aan de oppervlakte van het water kan het scheepje nog wel een keer heen en weer gaan.
Mm-hmm.
En dat is in het leven van een gelovig ook zo. Hè? Het kan toch zo zijn dat je anker van je hoop en van je verwachting, je houvast, toch ligt in het volbrachte werk van Christus. Ja. Dan lig je staatvast, je positie is vast. Maar aan de oppervlakte kan het nog wel eens schommelen.
Oh ja. Ja. Deze vrouw die topt daar over, hè? Over die zekerheid, jaloers op anderen die wat makkelijker over dat gevoel kunnen praten. Dat kan natuurlijk een hele grote belemmering, een blokkade zijn in geloofsgroei. Hè?
Ja, nou misschien dat we daar het tweede voor kunnen gebruiken. Als ze zegt, want ze splitst het antwoord eigenlijk een beetje op haar eigen vraag. Ligt het nou aan de persoonlijkheid en achtergrond? Nou, dat heeft Ruud net ook toegelicht. Nou, of ligt het aan mijn staan in geloof? Dus wat ze nou moet gaan leren is, gaan staan in het geloof. He, er is een lied wat zegt, sta op de belofte van mijn Heer en God. En dat betekent, zegt Heer en God, u zegt het en het is waar. Dus ik mag die waarheid van uw woord ook zelf gaan beleven. En de erkenning van de waarheid, die uit zich altijd in dankbaarheid. En ik vind als deze vrouw met haar reformatorische achtergrond zegt van, het woord is me heilig. God is me heilig. Nu ga ik God danken voor wat hij gezegd heeft. Dan komt die beleving voor haar steeds meer tot openbaring. Ja. Staan in het geloof.
Ja, misschien mag ik daar nog één ding over zeggen, Aad. Ik kreeg pas geleden een gedichtje en daar, dat vond ik in 4 regels, dat vond ik eigenlijk een treffende samenvatting. En dat gaat zo. Mijn gevoel zegt, kijk eens om je heen. Maar Jezus zegt, zie op mij. Mijn gevoel zegt, hier kom je nooit uit. Maar Jezus zegt, ik maak je vrij. Mijn gevoel zegt, je struikelt telkens weer. Maar Jezus zegt, ik hou je vast. Mijn gevoel zegt, de zorg drukt jou te neer. Maar Jezus zegt, geef mij je last. En waar ligt nou mijn geloof? In mijn gevoel of in wat Jezus zegt? Dat zou ik de vrouw mee willen geven.
Amen.
Prachtig dicht ook om deze uitzending mee af te sluiten. Bedankt ook weer voor jullie bijdrage vanavond. Dit was Ik Zou Wel Eens Willen Weten. U kunt napraten door te bellen met onze afdeling nazorg. Telefoonnummer is 035-647-4849. Heeft u zelf een vraag? Stuur een mailtje naar ikzou@eo.nl. Volgende week dan zijn we er weer en dan praten we over de vraag, Jezus aannemen, kan dat zomaar? Het is toch Jezus die de zondaar opzoekt, in plaats van dat de mens naar God zoekt? Dat dus volgende week. Graag tot dan.